Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 16. En wij zingen de versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, versen 3 en 6. Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. Daarna zingen wij Psalm 17, het derde vers. En daarna willen wij met elkaar lezen uit het woord van de Heere, Openbaring 7, te beginnen bij vers 9 tot en met 17. Eerst luisteren wij naar de wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 17, vers 3. En vervolgens lezen wij uit Openbaring, hoofdstuk 7, de versen 9 tot en met 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, ten Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij aten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien ijdelt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle naties en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En vielen voor de troon neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de eerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op en niet vallen, nog enige eten. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal een leidspan zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afvissen.
Gemeente, dit gedeelte dat u voorgelezen is, vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Gemeente, laten wij nu zingen Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. 87, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, het boek Openbaring is vaak voor ons een boek vol raadsels. Wanneer wij dat lezen, dan vragen wij ons af, wat betekent dit allemaal? En vooral omdat steeds weer over het eindoordeel gesproken wordt. Dat komt steeds weer terug. En zo kan het bij ons wat verwarrend overkomen, omdat wij zo gebrekkig zijn in het begrijpen van de schrift. Want in feite ligt er een prachtige structuur in het boek Openbaring. Dat boek bestaat eigenlijk uit 7 × 7 openbaringen. Een totaal van 49 openbaringen. En elke serie van 7 openbaringen beschrijft de situatie, de geschiedenis, zoals wij dat bezien, vanuit verschillende oogpunten, vanaf de tijd van de hemelvaart van de Heer Jezus tot op de tijd van zijn wederkomst. Steeds wordt diezelfde tijdsperiode bekeken van verschillende invalshoeken. Eerst, dat kent u wel heel goed, de brieven aan de 7 Klein-Aziatische gemeenten. En dat is een beeld van de kerk zoals die zich voordoet in de tijd van de hemelvaart. Daarna ziet u de 7 zegelen. Dan moet Johannes opklimmen in de hemel. En er is een geopende deur en dan ziet hij een troon en er zit iemand op die troon. Dat is God. God regeert alles wat er gebeurt in ons leven en op deze wereld. En dan heeft hij een boekrol in zijn hand met 7 zegelen verzegeld. En niemand kan die boekrol openen. En dan moet Johannes wenen, huilen, want die boekrol, dat is het heilsplan van God. Het plan van de zaligheid van mensen, de verlossing van deze wereld. En niemand kan dat boekrol openen, want allen hebben gezondigd. En de engelen, die hebben niet gezondigd, maar die hebben niet de macht om de boekrol open te maken. Want de zonde moet overwonnen worden. Dan pas kan dat boekrol geopend worden. Niemand kan dat doen. Geen schepsel, behalve de leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt Johannes en dan ziet hij een lam als geslacht. Dat is de leeuw uit de stam van Juda. En dan breekt alles los in lofprijzing dat deze bevoegdheid heeft. De autoriteit om die 7 zegels los te maken. En die 7 zegels, daar kunnen we nu niet verder op ingaan. Maar dat is de verkondiging van het evangelie. Met al de gevolgen daarvan. In de tijdsbestek tussen hemelvaart en wederkomst. Dat een wit paard met een rijder daarop, dat is de Heer Jezus. En het woord gaat voort, overwinnende. Overal waar het evangelie komt, overwint het. Maar het heeft ook tot gevolg dat er verdrukking komt en dat er vervolging komt. En dat er ook Gods kinderen ook weggezet worden. En dat ze ook economisch benadeeld worden. Dat ze geen promotie krijgen, omdat ze de Heer dienen en liefhebben. Dat als ze de evolutieleer niet onderschrijven, dan krijgen ze geen wetenschappelijke positie op een rijksuniversiteit. Want ze moeten meedoen met de huidige ongoddelijke cultuur en dat kunnen ze niet en dan worden ze achteruitgezet. En dan zijn er ook oorlogen allemaal ten gevolge omdat mensen zich verzetten tegen het evangelie. En na die 7 zegelen, elke serie van 7 loopt uit op het eindoordeel. En dat ziet u hier ook in Openbaring 6, u kent dat wel. Wanneer de 6e zegel geopend wordt en dat is dan het beeld van de wederkomst van de Heere Jezus. Daar loopt de prediking van het evangelie op uit. Dan komt het eindoordeel En dan schrikken al de goddelozen, de rijke mannen, de generaals en de kapiteins, maar ook de werklui en ook de slaven. En ze willen zich verstoppen achter bergen, valt op ons, want het lam komt. Wie kan ons redden van de toren van het lam? En dan ziet u de andere zijde, gaan we nu vanmorgen over nadenken. Dat is dan ook bij dat zesde zegel tegen het einde. Dan ziet u hoe de Heer Jezus zijn volk tot zich opneemt. En dan zien we een ontelbare schare mensen. En daar gaan we nu over spreken. Na die zeven zegelen, dan hebt u de zeven bazuinen. En dat zijn oordelen die altijd gevolgd zijn, die altijd geweest zijn in deze geschiedenis, waarin God spreekt tot de mensen, oordelen. En daarna kijkt u de zeven gezichten van het beest, de draak en de antichrist, die ze steeds weer opwerpt om tegen de kerk in te gaan. Zo zijn er van die vervolgers geweest in de loop van de tijd en in de vorige eeuw. Is Hitler ook zo'n man geweest, vol haat tegen het evangelie? Meer voorbeelden zijn te noemen. Maar na de zeven beelden van het beest, dan krijgt u de zeven violen die uitgegoten worden. Dat zijn schalen die uitgegoten worden. Dat zijn de eindoordelen die komen over de wereld. En daarna krijgt u dan de zeven beelden van het nieuwe Jeruzalem wat er komen zou. En zo is er een prachtige symmetrie in het boek Openbaring. In eigen gemeente ben ik bezig om verschillende preken daar te proberen over te houden. Maar nu ik hier één keer bij u in het midden ben, wil ik graag over dit gedeelte spreken uit Openbaringen 7. En dan zien we als het ware, jongens en meisjes, een verrekijker. En als je een verrekijker hebt hier op zee, dan kun je de schepen heel dichtbij zien. Wat mooi is dat, door zo'n verrekijker te mogen zien. En nu mogen wij allemaal als het ware door een verrekijker zien. En dan zien we uit naar de toekomst van allen die de Heere lief hebben. En dan worden aan de vorige dingen niet meer gedacht. De moeite en de pijn en de teleurstelling en de strijd. Maar dan worden al Gods kinderen geleid voor de Heere. En wij denken hier op aarde is het vaak toch maar een klein getal. En het is ook maar heel eigenlijk niks. Eigenlijk weinig. Maar vergis u niet. Want de Heere Jezus heeft zijn bloed niet gestort voor een paar mensen. Het wordt nog een hele openbaring, wanneer dan gezien wordt een onmetelijke schare van alle landen en talen en volken die vergaderd zijn voor het lam. En dat mogen we nu zien. En het is een blijde, een heerlijk gezicht dat we nu zien. We zien hier in dit gedeelte uit Openbaringen 7, Gods kinderen van alle tijden en van alle landen en van alle volkeren en talen. Hier zien we al de verlosten van heel de mensheid bijeen vergaderd. Het is een van de heerlijkste beelden die ons getoond worden vanuit Gods woord. Zo'n vertroostend beeld dat ogenblik komt, dat al Gods kinderen samen zullen vergaderd zijn voor de Heere Jezus Christus. En dat zij allen gered zijn, persoonlijk, hoofd voor hoofd zijn ze ingewonnen. Hoofd voor hoofd zijn ze bewerkt door Gods geest. En hebben ze de knieën leren buigen voor de Heere Jezus Christus. Hebben ze zijn liefde in hun hart ontvangen. Hebben ze zijn vrede mogen ervaren. De een heeft er meer van ontvangen dan de ander. Maar ze zijn allemaal verbonden aan de Heere Jezus Christus. Ze begeren met hem en voor hem te leven en uit hem en door hem en tot hem, want hij is hun alles waard geworden. Hoort u daar ook bij? Bij deze mensen die niet zonder de Heere kunnen of willen in hun leven, die dagelijks bedelen om genade, om verder te gaan. Die bidden om genade, om Gods weg te gaan. Ook al is die weg soms zwaar of soms onbegrepen. Dan toch steeds bij de Heere terecht te komen. Om kracht te ontvangen. Want hij wil kracht geven naar kruis. En als er zware beproevingen zijn, geeft de Heere ook grotere uitgietingen van zijn geest. En troost en kracht. En wanneer er maar weinig beproevingen zijn, dan geeft de Heere ook geringere uitgietingen van zijn troost en kracht. Maar hoe heerlijk om met deze God door het leven te gaan. Ach, de Heere Jezus spreekt inderdaad over een smalle pad. En dat er weinigen zijn die daarop wandelen. En er zijn velen die op de brede weg wandelen. We zien het ook in onze tijd. Maar uiteindelijk zullen al die mensen die op het smalle pad gewandeld hebben, samengebracht worden. Ze zijn op aarde maar een kleine minderheid. Ze zijn als een lelie tussen de doornen. Ze zijn als lammeren te midden van wolven. Ze zijn een kleine kudde. En we weten, zegt Johannes in 1 Johannes 5, dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld ligt in het boze. Maar toch zal het een onafzienbare menigte zijn. Ze zullen er zijn vanuit China en vanuit Canada, vanuit Roemenië en vanuit Rusland. Er zullen Indianen daar zijn, er zullen Italianen daar zijn. Ja, de Filistijn, de Tyriër en de Moor zullen daar zijn. En als u nou goed kijkt naar deze individu, naar deze grote menigte, dan ziet u bepaalde individuen in die gemeente. Daar staat ook Elia, die zonder te sterven daar gekomen. Is. En daar ziet u ook Elisa die wel gestorven is, maar nog een wonder heeft mogen de Heere door hem verricht heeft na zijn overlijden. Door het opwekken van die man die daar in zijn graf geworpen werd. Maar we zien daar ook Gods kinderen van alle tijden, Paulus en Timotheus. We zien de profeten daar staan, Jeremia en Jesaja. En als u door die verrekijker ziet, ziet u misschien ook wel uw grootmoeder daar staan? Of uw man, misschien wel een kind waar u hoop voor hebt. Daar staan ze, Abraham, Isaac en Jacob, Noach en Mozes, al Gods kinderen van alle tijden en plaatsen, daar samen vergaderd tot een ontelbare menigte. Ze kunnen niet geteld worden. Maar God kent hun getal. God had hun getal al vastgesteld voor de grondlegging der wereld. Dit zijn allen de volkeren die Heer op zijn rol geschreven heeft. Hier ziet Christus het loon op zijn arbeid. Hier heeft God zijn volk bij zich. Dit is het doel waar alles op gericht werd. Opdat zo God alle eer en heerlijkheid zo ontvangen. En hier is de belofte aan Abraham vervuld. Dat zijn nageslacht zou zijn als de zandkorrels aan het strand van de zee. Wat een heerlijk gezicht. Soms als we naar de kerk kijken hier op aarde, kunnen we ontmoedigd worden. En zelfs Elia dacht dat hij de laatste was. En eens kwam er iemand tot de Heere Jezus en vroeg, zijn het maar weinigen die behouden worden? En de Heere Jezus zei, strijd om in te gaan. Want het gaat hier op aarde niet om te tellen. En niet om te schatten, maar hier op aarde gaat het om te strijden, om in te gaan. Want u moet dat koninkrijk van God met geweld innemen. Want geweldenaars nemen het met geweld. En wat is dat geweld dan? Dat is het geweld van gevouwen handen, zwakke handen die niets kunnen en die opzien tot God. Heere, ik kan niet zonder u en ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Ik heb u nodig, Heere. Want het gaat erom in het leven niet dat u rijk wordt, niet dat uw zaak zich maar steeds verder uitbreidt. Het gaat om één ding, dat u en uw kinderen behouden worden. Daar gaat het in het leven om. En daar moet voor gestreden en gebeden worden. Daar moet gesmeekt worden om wijsheid, om een voorbeeld voor onze kinderen te zijn. En daar schieten we als ouders allemaal in tekort. Dus niet afwachten, niet passief, maar actief. Ja, zonder de Heere kunnen we niets doen. En dat mag u dan ook belijden. Dat betekent ook dat met strijden om het Koninkrijk Gods in te nemen, te belijden. Heer, ik kan niet zonder u. En daarom maar kloppen aan zijn deur. Want zij die kloppen zullen open gedaan worden. En zo zien we dan, gemeente, al deze ontelbare menigte staan. Ze staan. De troon en voor het lam. En er zijn allerlei aspecten hier, die allemaal terugzien vaak op het Oude Testament. Het is ontroerend, het is bemoedigend om dit te zien. Staan. Waarom staat er dat ze staan? Dat is een gestalte van een dienstknecht, een slaaf, een dienaar, die staat voor de koning. De koning zit. Hier is ook de Heere God gezeten op zijn troon, maar al zijn dienaren staan, want ze staan gereed om te luisteren naar zijn stem, hem te gehoorzamen. Ze staan. Dat hebben ze geleerd hier op aarde. Wat is uw wil, Heere? Wat wilt u dat ik doen zal? Niet mijn wil, maar de uwe geschieden staan. En hier zien wij Gods knecht van alle tijden en plaatsen, heel Gods volk, en ze staan voor het lam, bereid. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het verlangen om hem te kennen en te dienen en lief te hebben. En wat heerlijk is het om deze koning te mogen kennen. Om in zijn dienst te mogen staan. En dat geldt nogmaals voor al zijn kinderen. Ze leven niet voor zichzelf, maar ze leven uiteindelijk voor hem. Ze staan. En het feit dat ze hier voor de troon staan. Dat is toch ook ontzaglijk. Want die troon is een heilige troon. Ze kunnen daar alleen maar staan wanneer ze een volkomen gerechtigheid hebben. Want goddelozen kunnen niet staan voor die troon. Die worden verteerd zoals een vlieg kan dicht bij het vlammetje van een kaars komen, wordt verteerd. Zo moeten goddelozen verteerd worden voor God. Maar hier staan die ontelbare menigte, die staat voor de Heere. En dat kan alleen maar door Christus. Omdat Hij hun gerechtigheid is. Het is de toegerekende gerechtigheid van Christus. Al de gehoorzaamheid van de Heere Jezus aan de wet van God tijdens zijn leven hier op aarde wordt toegerekend aan zijn volk. En zijn betaling voor de zonde, dat wordt ook toegerekend aan zijn volk. En dan is alles voldaan. En dan heeft Gods kind alles gedaan wat God van hem geëist heeft in zijn wet. En zo alleen kunnen ze voor de troon staan. Maar zelf hebben ze niets gedaan. Het is alles door Christus, door de Heere Jezus alleen. En zo staat die ontelbare menigte voor de troon. Omdat het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Maar er staat nog meer in die tekst. Er staat dat ze daar staan met witte klederen. En witte kleden wijst ook weer op reinheid, op gerechtigheid. Ze zijn daar bekleed in het zuiver wit. Ze zijn heilig en zuiver. O, wat zal dat toch heerlijk zijn, kind van God. Daar zult u toch ook wel eens naar verlangen om verlost te zijn van die dat verderf en die zonde die steeds maar bruist en werkt in het leven. Maar daar staan Gods kinderen gekleed in het zuiver, smetteloos wit. Ze zijn heilig. Want vers 14 zegt, ze hebben hun lange klederen gewassen, hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Voorheen hadden ze zwarte klederen, zwart vanwege de zonde. Maar die klederen zijn gewassen, die zwarte klederen zijn gewassen in het rode bloed van Christus. En ze komen sprankelend wit tevoorschijn. O ja, ze verloochenen hun eigen gerechtigheid. En ze leerden roepen met David, reinig mij met hyssop en ik zal witter zijn dan sneeuw. Ze hebben het ervaren. Dat ze vanuit de nood van hun zonde en schuld gevlucht zijn tot de Heere Jezus. En ze werden behouden. Wat een wonder is dit. En zo vaak tijdens hun pelgrimstocht hebben ze hun klederen weer bezoedeld. Maar steeds konden ze gelukkig weer gaan. Tot de fontein die opgericht is voor alle zonde en onreinheid. Die fontein. In het bloed van Christus, totdat ze daar uiteindelijk zullen aankomen bij de Heere. En weet u, er staat ook nog dat ze dus lange klederen hebben. Want ze hebben lang, er zijn vele zonden geweest, maar die zijn allemaal weggedaan. En dat ze lange klederen staan, dat heeft ook weer een andere betekenis. Dat is een teken van rust. Ze staan met lange klederen voor de Heere. Want weet u, in die tijd droegen de mensen lange klederen. Maar als ze moesten werken op het land, dan werden die klederen omhoog geschort. Werd er een riem omheen gedaan. Konden ze hun benen veel beter gebruiken. Of als de soldaten zich moesten aangorden, dan moesten ze hun klederen omhoog trekken. En de riem aantrekken, zo waren ze aangegord tot de strijd en konden ze rennen en lopen. Maar als de strijd afgelopen was of als een werkman thuis kwam, dan ging de lange kleden naar beneden, werd de riem afgedaan. Dat is een teken van rust, rust. Zo konden ze daar staan in rust. En dat is een symbool van de volmaakte rust. De rust die God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Daar is geen strijd meer. Daar is geen tranen, geen leed. Hemelse rust. En zo zijn deze lange witte klederen ook een teken van vreugde. Vreugde. Dat is een ander element. Wat we hier zien, want een bruid gaat uit op haar trouwdag in het sprankelend wit. En hier is de bruid van Christus, die staat voor haar bruidegom in lange witte bruidskleding. En daar zien we Rahab van Jericho in haar witte trouwjurk. En we zien daar Rut van Moab in het wit aan de arm van de meerdere Boas. Daar zien we de Sulamitis uit het Hooglied, die moest zeggen, ik ben zwartachtig. En daar mag ze gekleed staan in het wit, bij de Heere Jezus Christus, zich verheugen in de meerdere van Salomo. Ja, hier zien we de woorden van Psalm 45 vervuld. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot de koning geleid worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Ze zullen ingaan in des konings paleis. En allen daar dragen witte kleding. En die kleding hoeft ook nooit meer afgedaan te worden. Die kleding wordt nooit vuil, wordt nooit bezoedeld. Altijd volkomen reinheid. Altijd volkomen vreugde, vrede en heerlijkheid. En vers 15 zegt dan: daarom zijn zij voor de troon van God en ze dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En dat is iets wat wij niet begrijpen. Soms kan er een voorsmaak van ervaren worden, wanneer u tijden in uw leven kent dat de Heere zo dicht bij u is. Dan is al het andere van uw leven niet belangrijk meer. Maar zijn nabijheid, in de onmiddellijke nabijheid van God te zijn, dat is het heerlijkste wat bestaat. En zo zal het zijn daar, met die ontelbare scharen. Ze zullen in de onmiddellijke nabijheid zijn van die heilige, heerlijke God. Die God die de bron is van alle vreugde, van al het goede. De bron van alle hoop en kracht en blijdschap en vreugde en ware genot. Het is heerlijk. Petrus zag het op de berg der verheerlijking en zei tot de Heere Jezus: o, het is zo goed om hier te zijn. Laten we hier blijven. We maken wel 3 tabernakelen. Voor u en voor Mozes en Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Maar zo hebt u het ook als u tijden kent dat de Heere zo dichtbij is. Dan wilt u het wel vasthouden. Want het is zo rijk, zo dierbaar, zo schoon, zo goed. En zo zijn ze daar dag en nacht in zijn tempel. Voor eeuwig bij de Heere. Omdat hij mij lief had. Omdat hij mij genade getoond heeft. En daarom, die grote vraag aan ons: zijn uw klederen gewassen in het bloed van het lam? Mag u roemen in die heerlijke verzoening die God bewerkt voor arme zondaar? Hebt u het gezien dat uw klederen zwart zijn? Lange zwarte klederen, vele zonden, grote verdorvenheid. Het is ernstig met ons. We kunnen het ons niet veroorloven om maar te denken: het komt straks wel. Nu, vandaag, vanmiddag, vanavond. Vluchten tot die borg om gereinigd te worden, om vernieuwd te worden. Dat u zijn liefde kent in uw hart, want zo trekt de Heer een volk achter zich. Hij slaat ze niet achter zich, hij trekt ze met liefde. Zo heeft de Heer een gewillig volk in de dag van zijn kracht. Sommige mensen menen dat ze zo met hun kerkelijke trouw wel straks voor de Heere kunnen staan. Maar dan hebben ze nog geen bruiloftskleed. En zo zegt de Heere Jezus het ook in Matteüs 22. Bij die bruiloftsmaal en dan komt de Heere binnen en kijkt al die aanzittenden. Maar ziet er één zonder bruiloftskleed? Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En die man verstomde. Toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Als u nog geen bruiloftskleed hebt, dan is dat nu de hoogste prioriteit voor u. Dan moet u daarom gaan bedelen en gaan vragen. Waar leeft u voor? Deze wereld, daar komt u bedrogen mee uit. Laat het toch Christus zijn. En laten we toch niet zeggen: hoe dicht kan ik nog bij de wereld zijn? En toch nog behouden worden. Nou, dan wordt u niet behouden. De Heer wil een volk hebben die de wereld verafschuwt. De Heer wil een volk hebben die gedreven wordt door zijn liefde. En Gods geest legt die liefde in uw hart. Hij vernieuwt u en hij geeft u het verlangen dat u hem meer en meer zou liefhebben. De Heer bewerkt dat. En hij is gewillig dat ook bij u te doen. We zijn toch de dienst begonnen met die zegen van God aan het begin. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, de Zoon en de Geest. God komt toch met zijn woord tot u. Hij klopt aan de deur van uw hart. U moet straks ook staan in die grote schaar. Daar leeft u voor. We kijken verder naar deze ontelbare schaar en dan zien we dat ze palmtakken in hun handen hebben. Een palmtak, dat is voor ons wat vreemd. Wij kennen de palmboom hier niet. Maar de palmboom daar was een teken van vreugde, een teken van blijdschap. Denk maar toen de Heer Jezus Jeruzalem binnenging, toen sneden de mensen takken af van de bomen. En er waren geen kromme takken met allemaal twijgen, nee, er waren platte palmtakken. Die sneden ze af van de bomen en legden het zo plat voor de Heer neer. Kon de Heer op zijn ezelsjong daar overheen lopen. Dat is een teken van blijdschap. Ze waren zo vol vreugde toen de Heer Jezus binnenkwam. En u moet ook denken dat wat we hier zien is vreugde van het loofhuttenfeest. U weet, er waren drie grote feesten onder Israël. Het paasfeest, het pinksterfeest en het loofhuttenfeest. Dan moesten ze opgaan naar de tempel om dat te vieren. Nou, het paasfeest, waar is dat in vervuld? Ja, in het sterven. En de opstanding van Christus. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En het Pinksterfeest, hoe is dat dan vervuld? Dat is vervuld op de dag van Pinksteren. Toen de eerste 3000 gelovigen bekeerd werden. De eerste oogst kwam binnen. En het Loofhuttenfeest, waar is dat dan vervuld in het Nieuwe Testament? Dat leest u daar niet. Dat leest u pas hier in Openbaring. Hier ziet u het hemelse loofhuttenfeest. En dat is dan een plaats van grote vreugde. Het loofhuttenfeest was een feest van vreugde. Ze dachten aan de doortocht door de woestijn. Hoe ze geleefd hadden in tenten. Hoe de Heer hen dit prachtig land gegeven heeft. En ze waren daar verblijd over. En zo hebben ze het loofhuttenfeest met vreugde gevierd. En hier ziet u weer vreugde. Op het loofhuttenfeest hadden ze ook loof en palmtakken. En een palmtak is naast vreugde ook een teken van overwinning. Ze hebben daar vreugde in de hemel dat de Heer Jezus de overwinning bereikt heeft. Op de aarde was er moeite en strijd. En dat legt de engel uit aan Johannes. Dat waar komen deze mensen vandaan? En Johannes weet dat niet. En zegt, Heer, gij weet het. En dan zegt de engel, al deze mensen komen allemaal uit grote verdrukking. Dan moet u niet denken aan de grote verdrukking die gezegd wordt, die er zal zijn voordat de Heer Jezus terugkomt. Dat er zware vervolgingen zijn, dat hoort ook bij de grote verdrukking. Maar al deze mensen komen allemaal uit grote verdrukking. Hoe dan? Nou, ze zijn allemaal bestookt door de vorst der duisternis. Ze zijn allemaal op de zeef geworpen en heen en weer geschud. Ze hebben allemaal met teleurstellingen moeten strijden en met moeite. dat de Heere soms een andere weg met hen ging dan zij op gerekend hadden. En dat de Heere voor hen als het ware soms verborgen was. En dat de Heere een vreemd werk in hun leven ging doen. En zo gaan komen de bestrijdingen en aanvechtingen. En de Heere had daar zijn bedoeling mee om hen te louteren en om hen dichter aan zich te verbinden. De Heer is voorzichtig met zijn kinderen. U moet niet denken dat het leven met de Heere een leven is van moeite en strijd en ellende. Nee, gezegend is het volk dat de Heere vreest. Er is geen betere meester. Hij is een God die voorzichtig handelt met zijn volk en geeft hen liefde en zegen en genade voor genade. En ze gaan voort van kracht tot kracht. Maar er komen ook verdrukkingen bij. Want zo wordt zijn volk gelouterd, gereinigd. En het goud is kostbaar, daarom wordt dat in de smeltkroes geworpen. En Gods kinderen zijn ook kostbaar. Die komen soms ook in de smeltkroes. Hoeft u niet bang voor te zijn, want u bent daarin niet alleen. Hij is met u. En het zal ook nooit te zwaar zijn. Zijn geest geeft diepe vertroostingen. En hij leidt u er doorheen. Net als John Bunyan in de vallei van de schaduw des doods. Hij kwam daar ook doorheen. Maar het leven met de Heer is een gezegend leven. Maar ze gaan wel door verdrukkingen heen. De duivel slaat hen soms. En gaan door bestrijdingen heen. En ze worden tegengewerkt door valse profeten. Hebben het daar moeilijk mee. Liggen soms daar 's nachts wakker over. Hoe ze daar tegen in moeten gaan. En soms hebben ze ook lichamelijk lijden. En pijn en moeite. En al die mensen uit die grote scharen kunnen hun eigen verhaal vertellen. De een werd verdrukt door zijn familie. En uitgestoten uit het gezin. De andere kreeg een ernstige ziekte, waardoor hij in bestrijdingen terecht kwam. Een ander moest kinderen verliezen. En dat ging ook gepaard met aanvechtingen. Sommigen moeten zeggen dat al Gods baren en golven zijn over mij heen gegaan. Maar door vele verdrukkingen moeten Gods kinderen ingaan in het eeuwig Hemels Koninkrijk. Want als er geen pijn is, dan is er ook geen palmtak. En als er geen kruis is, komt er ook geen kroon. En als er geen doorn is, komt er ook geen troon. Maar u hoeft niet bang te zijn, want Hij is met u in de verdrukkingen. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten u. En Paulus zegt 2 Korinthe 4 vers 17. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En hier ziet u al die mensen. En zou er één zijn die spijt heeft hoe het gegaan is in zijn leven? Niet één. Ze zullen zeggen, Gij, Heere, hebt alles wel gemaakt, wel gedaan. Ze zijn daar meer dan overwinnaars door Christus die hen heeft lief gehad. En zo zijn ze in het eeuwige hemelse loofhuttenfeest. En dan is er nog een aspect van dat loofhuttenfeest. Tijdens de viering van het loofhuttenfeest in Jeruzalem kwamen de mensen samen in de tempel en ze riepen Hosanna. En dat betekent, Heere, geef zaligheid. Maar hier bij de hemelse viering, aan het bruiloftsmaal van het lam, roepen ze anders. Ze zeggen niet meer Hosanna. Ze zeggen niet meer, Heere, geef zaligheid. Want nu roepen zij in vers 10, de zaligheid zij van onze God, die op de troon zit en het lam. De zaligheid is er, het is gekomen. Ze hoeven niet meer om zaligheid te vragen, want nu is het ontvangen in volheid. En daarom jubelt die grote menigte over de goedheid van de Heere, vers 12, zeggende amen. Het zal vast en zeker zijn, de lof, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte, zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En het staat, 7 woorden worden gebruikt, als u meegeteld hebt. 7 woorden, volheid van dankzegging, omdat God alle lof en eer moet ontvangen. En dan nog een aspect van het loofhuttenfeest. Bij het loofhuttenfeest nam de hoge priester op de laatste dag een gouden beker en dan liep hij met heel het volk met zich. Ze daalden af naar het water Siloam en daar werd die beker gevuld. En vervolgens ging de hoge priester met de feesthoudende menigte, terwijl ze de palmtakken in hun handen hadden, terug naar de tempel. En daar werd dat water uitgegoten bij het altaar, terwijl het volk ging zingen. De met vreugde zult u water putten uit de fonteinen van zaligheid. En u weet toch ook uit Johannes 7. Wat de Heer Jezus zei op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, dat was het loofhuttenfeest. Dat was de dag waarop de gouden beker genomen werd en water uitgegoten werd bij het altaar. Dat was de grote dag van het feest. Stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Dat houdt verband met die grote, die laatste dag van het loofhuttenfeest. En hier dan, in onze tekst, dan ziet u in vers 17 ook weer een verwijzing naar water. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En er is een overvloed van levend water. Het staat in de meervoudsvorm. Levende fonteinen. En zij ontvangen overvloed. Maar wat een tegenstelling tot hen die zonder God door het leven gaan. Die geen tijd voor God hadden. Die krijgen straks niet eens een druppel water om hun tong te verkoelen. En reken maar dat die rijke man uit de gelijkenis vaak naar de tempel ging. Maar hij lette niet op Lazarus. Hij kende God niet. Had de Heere niet lief. Was gericht op zichzelf. En toen, in de hel, kreeg hij niet een druppel water. Zij die niet wilden vluchten tot deze zaligmaker. In de wereld lijden ze voortdurend dorst, geen rust, geen vrede, maar met Christus krijgt u eeuwig levend water. Daarvoor wilde hij dorst lijden aan het kruis, daarvoor wilde hij pijn en moeite en ellende lijden aan het kruis, opdat er voor u levend water zou zijn en overvloed. Over is hij een heerlijke zaligmaker. En dan zien we tenslotte daar in vers 17. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Zoals een moeder zich neerbuigt over haar huilend kind en ze veegt de tranen weg. Zo zal de hoogste majesteit het niet te gering vinden om neer te bukken. En de tranen van elk van zijn kinderen persoonlijk af te vegen. En dan veegt de Heere de tranen niet alleen van hun wangen, maar ook uit hun ogen. Dat betekent de bron van tranen. Dat wordt ook weggeveegd. De tranen zijn straks eeuwig weg. De tranen van de zondares aan de voeten van de Heere Jezus. De tranen van een berouwvolle Petrus. De tranen van de droefheid naar God. De tranen vanwege verdriet en teleurstelling. De tranen vanwege pijn. De tranen van verdrukking en lijden. De tranen van de grote verdrukking worden allemaal weggeveegd. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen. Maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Nu kunnen Gods kinderen nog in de wildernis zijn. Nu vraagt u zich misschien af, hoe lang hou ik het nog vol? Nu is uw ziel begeerig naar God. Maar hij leidt u verder. Totdat u daar zult uitkomen, bij de fonteinen van levend water, dan bent u bij Christus. En dat is verreweg het beste. Dan zult u niet meer hongeren, u zult geen pijn meer hebben. Maar dan zal het beste komen, eeuwig bij de drie enige God te zijn. Hoe behoort u, Gods kinderen, u dan nu te gedragen? O, verlang toch naar deze God. Waar zal onze toekomst zijn? Bij de goddelozen? Die smeken dat ze bedolven mogen worden door rotsen en bergen en heuvelen? Of zult u daar staan? Bekleed met lange witte klederen, waarbij de Heere al uw tranen wegveegt. Waar zal uw toekomst zijn? Amen. Zullen wij samen zingen Psalm 45, het zevende vers. zullen wij bidden en danken. Eeuwige Heere, heb dank voor wat u ons gaf vanmorgen. Dat wij uw woord mochten lezen. En dat we mochten nagaan wat de toekomst is die u weggelegd hebt voor allen die u liefhebben. Heer, u bent een goede God. En Heer, u hebt het zwaarste leed zelf gedragen. En u was van God verlaten, opdat uw kinderen nooit van God verlaten zullen zijn. En zo bidden wij u, Heere, voor hen die door grote verdrukking gaan. Ook in ons midden zijn ze er. Sommigen, daar is niet eens zo van te zien. Dat speelt zich vaak inwendig af. Maar bij anderen is het te zien dat ze door grote verdrukking heen gaan. Wilt u hen bijzonder nabij zijn? En wil met uw troostrijk aangezicht hen beschijnen? Dat ze zicht mogen krijgen op het Lam. Zicht mogen krijgen op uw toekomst. En dat ze geborgen mogen zijn in u. Heere, wilt u zegen geven, dwars door verdrukkingen heen. Want het staat toch ook in uw woord dat uw kinderen zeggen, het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest. Heere, u wilt toch alle dingen ten goede doen meewerken. Heere, ontferm u over hen in moeite. Wil Heere bekering geven, geloof en verootmoediging. Heb dank voor wat u ons schonk. Doe ons leven uit deze verwachting. En hoor ons om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 73, vers 12 en 13. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.